Welkom bij Nu Je Het Zegt. Mijn naam is Bianca Schrijver en in deze podcast vertellen we buitengewone verhalen van gewone mensen. In de vorige aflevering kon je horen hoe er tussen de jaren 50 en 90 om werd gegaan met ouders van stilgeboren kinderen. In die aflevering sprak ik met Laurie Faro, die onderzoek deed naar de functie van uitgestelde monumenten. Herdenkingsplekken voor verdriet dat lang geleden is gebeurd. Maar wat is er sinds de jaren 90 veranderd? Hoe gaan we nu om met de rouw voor doodgeboren kinderen? Je hoort Laurie Faro.
Nu is de insteek van zoveel mogelijk, je hebt maar een korte tijd. Het kind, hè? Je moet het kindje leren kennen. Herinneringen maken, zoveel mogelijk weten over het kindje, vasthouden, bij je houden. Zodat je later, als je erop terugkijkt, gewoon die herinneringen hebt. Dus foto's maken, een afdrukje van het voetje, een stukje haar. Allemaal dat soort dingen, zodat je later nog precies weet hoe het was.
Vanaf ongeveer eind jaren 80, begin jaren 90, zijn experts langzaam anders gaan nadenken over deze specifieke vorm van rouw. Hoe kan het dat we dat nu ineens anders over nadenken?
Omdat we nu heel anders denken over het rouwproces. Dat psychologen zich daar toch mee over zijn gaan nadenken en met studies zijn gekomen en gezegd hebben, ja, maar misschien moeten we dat toch anders doen.
Ja.
En een van de dingen bij het rouwen die van belang is, dat je een band met de overledene blijft houden. Dus niet afkappen, nooit meer aan denken, wegstoppen, klaar, volgende. Nee, juist wel met je herinneringen durven te denken aan wat er destijds is gebeurd. Alleen je realiseren dat diegene niet meer leeft, maar in een andere vorm wel onderdeel is van je leven, in je hart zit. En dat geeft, denk ik, rust en troost.
Nou, ik ben Svetlana Vukojevic. Ik ben journalist en schrijver. Ik ben getrouwd en wij hebben een zoontje, Zef. Die is pas 7 geworden. Dus het huis staat bomvol met Lego en allerlei aanverwante verjaardagszooi nog. En Zef heeft nog een broertje. En die is 2 jaar eerder doodgeboren. En dat was Mickey.
Svetlana en haar man Job zijn een van de ouders die hun kindje laat in de zwangerschap zijn verloren. Hun eerste zoontje Mickey werd op 27 augustus 2015 na 34 weken doodgeboren. Tot dat moment verliep de zwangerschap goed.
Nou, het was onze eerste zwangerschap en dat ging heel goed. Ja, hij was heel actief. Ik noemde hem ook wel Badarari voor de grap. Dus hij schopte heel veel.
Op een gegeven moment meent Svetlana op te merken dat het schoppen afneemt. Ze voelt hem steeds minder. Dat deelt ze met de verloskundige.
En die zei van, ja, maak je geen zorgen. Hij wordt wat groter, hij heeft minder ruimte. En jouw placenta ligt een beetje aan de voorkant. Dus dat werkt als een soort stootkussen. Dus ja, dan kan je hem minder voelen. En met de doptoon liet ze zijn hartslag horen. Dus ik was gerustgesteld.
Maar een week later maakt Svetlana zich toch zorgen. Ze voelt haar zoontje nog steeds heel weinig. Ze gaat dus weer langs bij de verloskundige praktijk.
En toen vroegen ze, hoe vaak voel je hem bewegen? En toen zei ik, ja, ik kan niet echt een aantal noemen of een cijfer. Ik zit niet de hele dag zo te tellen. En toen zei ze, nou, ga maar even 3 dagen turven. En als je dan nog ongerust bent, moet je bellen. Maar 3 dagen turven, ja, wat turven? Hoeveel turven? Daar was helemaal geen uitleg bij. En ook niet van, als je ongerust bent, moet je bellen. Ja, wat is ongerust? Ik ben al 2 keer ongerust, zeg maar. Dus ja, ik vond het zwakke bewegingjes. En ik had dat opgeschreven op een notitieblokje.
Weer een paar dagen nadat Svetlana is verteld dat ze moet gaan turven, is ze bij de HEMA als ze besluit om toch spontaan langs te gaan bij haar verloskundige praktijk, die daar tegenover zit. Die hebben eigenlijk geen plek voor haar op dat moment, dus een medewerker adviseert haar om thuis rustig te gaan liggen. Als ze na een uur nog steeds niet voelt, moet ze het spoednummer bellen, wordt haar geadviseerd. Maar Svetlana wil zich niet laten wegsturen en dringt aan om haar desnoods op de keukenvloer te controleren. Dat gebeurt op een dekentje.
Uiteindelijk kwam er dus een verloskundige en ik vertelde dat ik hem niet voelde bewegen. En die zei, had je niet eerder kunnen bellen? En op dat moment denk je, ik geef dit al 2 keer aan.
De verloskundige probeert de hartslag te vinden.
Die kon ze niet vinden. Toen nam een van de verloskundigen ons mee naar het ziekenhuis. En die zeiden van, nou, misschien kunnen ze in het ziekenhuis nog een hartslag vinden. Terwijl zij hem niet konden vinden.
Svetlana belt haar man Job en samen gaan ze naar het ziekenhuis. Daar lopen ze naar de verloskundeafdeling.
En nou ja, toen greep een verpleegkundige meteen mijn hand. En toen dacht ik al, oh, dit is foute boel, want ja, dat doen ze niet. Dus zij gingen een hartslag zoeken en die konden ze inderdaad niet vinden. Dus dat was het. Ja, op dat moment lijkt het net een film. Het is niet alsof het echt is. Dat is heel gek. Ik weet nog dat er daar in dat kamertje een hele grote klok hing. En ik was me onwijs aan het focussen op die klok. En op dat moment ging ik meteen in actiemodus. Oké, dan gaan we nu gewoon een keizersnede doen, toch? Want hij is overleden. We gaan nu gewoon actie ondernemen en hoppa. Nee, mevrouw, dat kan niet. U moet eerst even aan het idee wennen. En gaat u maar naar huis en komt u morgen maar terug of belt u maar. En ik, nee, ik wil gewoon een afspraak. Ik wil gewoon nu dit. Yeah.
Ze maken een afspraak voor de bevalling en gaan dan naar huis.
We gingen naar huis en moet je iedereen bellen? Dat is ook heel bizar. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het gewoon niet meer zo goed weet. Ik heb geen idee. Ik weet wel dat ik mijn moeder echt niet te pakken kreeg. Dus die heb ik wel 8 keer moeten bellen. En uiteindelijk, ik weet ook niet meer wat er was.
De volgende dag gaan ze naar het ziekenhuis voor de bevalling.
We kregen een bevalsuite, echt zeg maar apart van de rest van de afdeling. Want daar hoor je natuurlijk hele blije moeders en baby's huilen. En dat wil je gewoon niet. Je wil geen baby zien, je wil geen kinderwagen zien, je wil geen blije vaders en moeders en opa's en oma's met ballonnen zien. Wil je gewoon niet. Dus je zit in een aparte kamer. En we hadden hele fijne verpleegkundigen en die gaven ons echt de hele tijd het gevoel alsof wij eigenlijk de enige waren op die hele afdeling. Wat echt zo knap is, want het is super druk. Maar we voelden ons echt heel erg gesteund. Ze waren super lief, heel erg zorgzaam, niks was te dol.
Zoals haar de dag ervoor is geadviseerd, zal Svetlana natuurlijk bevallen en geen keizersnede krijgen. Daarvoor moet ze worden ingeleid. Dat betekent dat artsen de weeën met medicatie proberen op te wekken.
Dat was echt heel goed, daar ben ik heel blij mee. Een keizersnede is gewoon een zware operatie. En we kunnen jou medicatie geven, waardoor de bevalling wordt opgewekt en waardoor die gewoon natuurlijk wordt geboren. En dat is gewoon echt beter voor jou, de verwerking, je lijf.
De verpleegkundige informeerde Svetlana en haar man ook over de opties na de bevalling. Er is een gespecialiseerde uitvaartonderneming opgericht door ervaringsdeskundigen die destijds vonden dat zij niet op de juiste manier werden behandeld door het uitvaartbedrijf.
Wij dachten, begrafenis, jeetje, moet dat dan al? Ja, maar dat moet dus. Zij zeiden ook, er is een bedrijf, een stichting, Make a Memory, en die komen er langs om fotootjes te maken van de baby. Maar op dat moment, het is zo'n abstract idee dat je je überhaupt niet kunt voorstellen. Hè, een gespecialiseerd uitvaartbedrijf hiervoor. Ja. En hè, foto's maken. En toen zeiden ze ook, ja, we kunnen ook handafdrukjes doen en voetafdrukjes en zo. En hoe wil je het dan na de bevalling? Wil je hem dan naast je in de wieg? Of wil je hem meteen zien? Of op je borst? Of nog even niet? En mijn eerst initiële reactie was heel erg van wegduwen. Van nee, ik weet niet hoe die eruit komt. Jullie moeten even zelf kijken of hij wel... Je weet het gewoon niet. Ja, en voor ons, wat een hele gekke gedachte is. Ja.
Deze informatie en opties die Svetlana en Job worden aangereikt is inmiddels protocol, zegt Laurie Faro.
Ja. Dat is nu gewoon de praktijk, zelfs een richtlijn volgens mij van de vereniging van verloskundigen en van gynaecologen. Dat dit is de manier waarop we doen.
Ja.
Maar het belangrijkste is dat je het met de ouders zelf bespreekt.
Ja, dat dus ook niet opgelegd is.
Nee.
Want dat werkt dus niet.
Nou ja, ik denk dat er ook wel ouders zijn die zeggen, nee, ik wil het gewoon niet. En dan toch proberen. Ja, maar het is wel beter dat u het ziet.
Ah, oké.
Want later, nu is de kans.
Svetlana krijgt een ruggenprik. En na een dag bevalt ze van haar zoontje, Mickey.
Nou ja, en toen hij werd geboren. En dat hebben we toen ook omschreven als met een stille plof. Dus het is een plofje, maar het is stil. En stilgeboren vind ik zelf ja, een beetje zo versluierd taalgebruik. Want ik denk, ja, dood is dood. Hij is doodgeboren. Maar ja, toen hebben de verpleegkundigen hebben hem in een wiegje gedaan. En een heel mooi dekentje over hem heen gedaan. En echt gezegd van, nou, hij ziet er hartstikke mooi uit. Het is een prachtig kind. En wil je even kijken? En toen, oh ja, oké. Maar ja, de eerste reactie was, hoe? Maar het leek gewoon alsof hij sliep. En hij zag er inderdaad heel mooi, gaaf, gezond uit. Afgezien van het feit, maar dat had ik toen nog niet gezien. Omdat ze een beetje zo hadden ingewikkeld in een dekentje. En heel mooi zo neergelegd. Zodat hij heel mager was. Dus hij had echt hele magere beentjes en armpjes en ribbetjes. Maar zijn hoofdje was gewoon echt, ja, gewoon volmaakt. Het was gewoon een normaal kind. Ja, en op dat moment, dan kun je het leven er wel in kijken bijna. En dat deden we ook. Dat is heel bizar. We wisten hij is dood. En toch, beweegt hij? Ademt hij? Dat was zo gek. Je hoofd gaat met je aan de haal. Dat is gewoon zo bizar. En dan moesten we ook steeds tegen onszelf zeggen, nee, kan niet. Nee, kan niet, kan niet.
Maar dus het ziekenhuis die heeft jullie dus echt wel. Het leek wel alsof zij dus wel echt een soort van. Ja, soort procedure hadden van hoe om te gaan met dit soort situaties.
Ja, zeker. En ze hadden ook. Na de geboorte hadden ze ook een dekentje. En ze maakten hand- en voetafdrukjes.
En wat bedoel je daarmee? Wat doen
dat
ze
doen
dan?
Ze een beetje verf op zijn handen en op zijn voetjes. Ja. En dan maken ze afdrukjes, zodat je later altijd nog die hand- en voetafdrukjes hebt.
Het ziekenhuis brengt hen in contact met Rut. Zij is gespecialiseerd in uitvaarten voor baby's. Zij begon met deze dienst nadat ze zelf haar kindje verloor. Ze komt langs om de vervolgstappen door te spreken.
En die zei van, joh, wat willen jullie? Willen jullie hem mee naar huis nemen? Hij kan ook hier in het mortuarium blijven. En mijn eerste gevoel was, mee naar huis? Waarom? Nee, doe maar gewoon het mortuarium en dan halen we hem op voor de begrafenis. En dat is dan meestal een aantal dagen later of een week later of zo. Maar zij zei, ja, maar wat wel zo is, als je hem mee naar huis neemt, dan kun je wel kijken naar hem. Je kunt hem leren kennen, je kunt zien wat voor ogen heeft hij. Heeft hij Jobs handen, jouw voeten, jouw neus, wat voor haarkleur. Dus zij heeft, ik wil niet zeggen ingepraat, dat niet, maar wel heel goed uitgelegd van, joh, dit is je enige kans nu, deze paar dagen heb je met hem. En als je hem hier in het mortuarium laat liggen, dan is dat weg. En dan zie je hem pas weer op de dag van de begrafenis. En daar kun je misschien spijt van krijgen. Ze dacht, oh ja, goed punt.
Dan komt het moment dat Sustana en Job worden ontslagen uit het ziekenhuis. Hun zoontje Mickey wordt naar het mortuarium gebracht. De volgende dag vertelt Rut dat zij Mickey gaat ophalen uit het mortuarium om hem naar het huis van Sustana en Job te brengen. Rut vraagt of ze mee willen.
Ik zeg, oh ja, dat wil ik eigenlijk wel. Vind ik wel een fijn idee. Maar de mensen bij het mortuarium zijn er helemaal niet op toegerust. En die zien ineens twee ouders en die denken, holy moly, wat is dit? Dus ja. Er was een hele zenuwachtige meneer. En die nam ons mee naar achter bij het mortuarium. En heel gedoe. En toen hebben we hem zelf meegenomen. Ik geloof in een mandje of een maxicosi. Ik weet het niet meer zo goed. Maar wij liepen dus door die grote hal van het OVG-ziekenhuis met z'n drieën. Dus Rut, Job en ik. En we komen bij de liften, bij de parkeergarage. En er komt een meneer met twee maxicosis, met een tweeling, ons tegemoet.
Och.
Het ziekenhuis in en wij lopen het ziekenhuis uit.
Och, met
een dode baby. En hij met een tweeling. En dat je echt zo denkt, zo wrang.
Ja. Op welke manier hebben jullie uiteindelijk de begrafenis kunnen doen?
Nou ja, hij was dus bij ons thuis. En op advies van Rut. En het was zomer, augustus. Het was een hele hete zomer. Wij woonden vier hoog onder een plat dak.
Oh god.
Superheet. Dus dat was lastig. Maar ze hebben hele ingenieuze systemen om te koelen. Dus daar lag een koelmatje onder, zoiets. En ja, je moet dan heel gek met allerlei dingen die je normaal in de koelbox gooit. Van die koelelementen, die moet je ertussen doen in alles. En er ook weer uithalen en dan weer in de vriezer doen en dan weer erin. Dat is heel gek. Je denkt, goh, heb ik een barbecue? Oh nee. Ja, Heel vreemd. En ik heb ze nog bewaard ook, want ik kan ze niet wegdoen. Heel raar.
In de dagen dat Mickey thuis is, kunnen Svetlana en Job uitgebreid afscheid nemen van hem. Vrienden en familie komen langs om naar Mickey te komen kijken. Dan breekt de dag van de begrafenis aan.
Dus samen met Rut op de dag van de begrafenis hebben we hem helemaal goed bekeken. Zo van, oh kijk, hier zijn armen, lange vingertjes, lange tenen, oh zijn piemeltje. En ja, gewoon hem goed bekeken. En er was toen ook een fotograaf bij en die was dan vanuit de uitvaartonderneming. Dat was heel fijn. En dan zie je ons echt lachen, maar met tranen. Dus wow. Omdat het gewoon een heel bijzonder moment was. Dus je bent en heel verdrietig. Maar ook heel trots, want het is toch je kind. Je bent door hem ouders geworden. En tegelijkertijd is het heel verdrietig, want dit is het. En ja, hij moet weg.
Ja.
Maar dat was ook een natuurlijk moment. Want op een gegeven moment, op de laatste dag, kreeg hij een zwart vlekje op zijn neus. En dan merk je, oh ja, oké, de aftakeling is ingezet. Het is goed zo. Vandaag is de dag van de begrafenis. Het is gewoon,
ja.
Het is gewoon prima.
Svetlana en Joop vragen hun vrienden om allemaal een knuffel mee te nemen in plaats van bloemen. Die zullen ze later doneren aan een stichting. Beide dragen ze iets voor tijdens de uitvaart.
En daarna toen hebben we... dat was een heel mooi nummer van Typhoon. Als de hemel valt. En onder begeleiding van dat nummer hebben Job en ik samen het wiegje naar de naar het crematorium gebracht. En hem daar zo aan die meneer afgegeven. En de rest van de familie en vrienden die bleven dan zo achter staan. Dat was wel heel mooi. Maar het is, ja, het is gewoon, het is zo surrealistisch. Het is je doet de dingen. Maar het lijkt af en toe net een film. Je zweeft er af en toe boven.
Zo van, ben ik dit echt aan het
ben
doen?
Ben ik dit echt? Ben ik dit aan het doen? Zijn we dit aan het doen? Zijn we ouders van een overleden kind nu? Ja, het is allemaal heel... ja, het is gewoon heel gek. Het is een waas. En... dan is het klaar en dan ben je met z'n tweeën. En de dag daarvoor, dat is misschien wel mooi om te vertellen. Ik heb een buurvrouw en die heeft 2 zonen en 2 dochters. En een van de jongens die is geradicaliseerd. En die is uiteindelijk naar Syrië vertrokken. En ja, dat was heel heftig. Maar ik las op een gegeven moment op Twitter dat haar zoon was overleden.
Oh, jeetje.
En toen was ik zwanger. En toen dacht ik, jeetje, zou het kloppen? Oh, oef. Nou ja, ik denk, ik ga naar beneden. En ik zeg van, joh, buurvrouw, kijk, ik lees net dit. Maar en zij zo, nee joh, nee. Nou ja, ze lacht het een beetje weg. Dus ik dacht, nou ja, oké. Okay. Gênant, ja. Awkward. Oké, okay, ik ga weer naar boven. En, maar toen op de dag dat wij naar het ziekenhuis gingen voor de inleiding, kwamen we haar tegen in de hal. En toen zei ze, hoe gaat het? En ik zei, ja, nee, hij is dood. En we gaan nu naar het ziekenhuis voor de inleiding. En maar hoe gaat het met u? En toen was haar zoon dus toch overleden ook. En toen zei ze, wanneer komen jullie terug? Ik zeg, ja, geen idee. Morgen, overmorgen, ik weet het niet. En nou ja, sterkte, zo, oké. En oké, dus de dag van de begrafenis, iedereen was weg. En toen s'avonds 7:00, terwijl we dachten, oh, we hebben geen eten. En niemand heeft eraan gedacht om iets te eten voor ons te regelen. Maar wij zelf ook niet. En zo, oh, ging de bel en daar stond de buurvrouw met een hele grote schaal met eten. En ja, dat was zo lief.
Bij elke steen die wordt geworpen, denk ik aan moeders. Bij elke auto die in brand wordt gestoken, denk ik aan moeders. Bij elke vuurwerkbom. Bij elke vuurwerkbom die wordt gegooid, denk ik aan moeders. Ik zie vrouwen in bedden op krukjes. Ik hoor ze zuchten en steunen, puffen en persen. Ik hoor oerkreten, gekrijs. Ik denk aan moeders en de zonen die ze baren. Ik zie ze dromen boven fontanellen tijdens het voeden. Ik zie ze dromen over de dromen van hun zonen. Hoe ze in de wereld zullen bewegen. Hoe ze hun zonen aan de wereld willen schenken. Hoe ze hun eerste hapjes, stapjes, tandjes, zijwieltjes, zwemdiploma's, kapotte knietjes, voetballen op pleintjes. Kom je eten? Bij elke ruit die breekt, bij elke abri die sneuvelt, bij elke voorbijganger, elke journalist die wordt achtervolgd, denk ik aan moeders. Bij elk paard dat op het hoofd wordt geslagen, denk ik aan moeders. Ik denk aan moeders die de straat op gaan. Hun zonen roepen, hun zonen zoeken, hun handen uitstrekken op zoek naar de handen van hun zonen. Ze in hun armen nemen, de stenen uit hun handen wrikken, de wapens laten vallen. Ik denk aan moeders die denken aan zonen die misschien wel het hardst vechten tegen de moeders die in de ochtend het glas opvegen, de fietsen weer rechtzetten, het puin ruimen, de slachtoffers troosten. Ik denk aan de moeders van die zonen en soms van dochters. En bij elke gescandeerde boosaardige leus, bij elk hatelijk spreekkoor denk ik aan moeders. Ik denk aan moeders die zonen baren, die zonen dromen, die zonen mooie levens wensen en alle liefde van de wereld gunnen. Ik denk ook aan de ogen van de moeders op zoek naar de ogen van die zonen. Was het leuk op school, op werk, waar ga je naartoe en hoe laat ben je terug? Ik denk aan moeders van zonen die vechten voor hun zonen. Ik denk aan moeders die denken aan hun zonen, die hun zonen zoeken tussen rotzooi en wanhoop. En ik denk aan de moeders die hun zonen niet kunnen vinden. Ik denk aan de moeders die iedere keer weer terugkeren naar de plek waar ze hun zonen voor het laatst zagen. En ik zie hoe moeders slapen naast hun pasgeboren zonen. Ik denk aan de slaapliedjes die ze verzinnen en zingen. En hoe ze zich voor altijd de geur van hun hoofdhuidjes herinneren. En hoe voor altijd de mollige voetjes in het geheugen van de huid van hun handen zijn opgeslagen. En bij elke steen door de lucht denk ik aan moeders die met gespitste oren in bed liggen te luisteren. Waar was je gisteravond?
Als het eerste stof is gaan dalen, blijven Svesdana en Job achter met de vraag wat er nou precies is gebeurd met Mickey.
Job die begon meteen in allerlei richtlijnen en de wetenschappelijke rapporten en dingen uit te zoeken over babysterfte.
Van de gynaecoloog krijgen ze een paar weken later te horen wat er mis is gegaan bij Mickey. Hij leed waarschijnlijk aan fetale groeivertraging. De placenta was te klein om hem tijdens de groei van energie te blijven te voorzien. Hij raakte daardoor ondervoed.
Dat wist ik niet natuurlijk. Hij zei, ja, hij is aan het versterven geweest. Dus het een naar het andere, de een naar de andere lichaamsfunctie, die stopt ermee. Hè? En hij wordt steeds magerder, magerder, magerder. En als laatste stopt zijn hartje ermee. En dan had ik zo... Ik zei, nou, ik kreeg geen adem. Ik kreeg gewoon geen lucht en ik wilde er niks van weten. En ik, oh, hou ermee op. Maar op een gegeven moment... kon ik daar iets beter mee omgaan. En toen schoot ik zelf ook in de do-modus, als in de research-modus en uitzoekmodus. En toen zijn we alles gaan uitzoeken.
Svesdana en Job, die allebei journalist zijn, duiken in de onderzoeksrapporten, protocollen en richtlijnen. Wat begint als een onderzoek naar de doodsoorzaak van hun eigen kind, wordt een steeds groter verhaal over financiële prikkels, ideologische discussies en een machtsstrijd tussen verloskunde en gynaecologie.
En op een gegeven moment zijn er collega's en vrienden ook, die ook allemaal in de media werken en journalist zijn. Joh, zouden jullie niet laten rusten? Hou er toch mee op. Jullie zijn geobsedeerd. Dit is een obsessie. Dit is niet gezond. En wij dachten van ja, hallo, wacht even. Ah, het is ons kind. We willen weten wat er is gebeurd. Maar afgezien van dat het niet alleen een zielig verhaal van ons kind is, is het ook veel groter. Dus wij vinden het heel belangrijk om dit juist wel heel goed uit te zoeken. Dus Job heeft op een gegeven moment ook tegen een collega die dit heeft gezegd van joh, back off. En dit gaan we wel uitzoeken en niet meer zeggen. Want we gaan dit goed uitzoeken. En ik heb op een gegeven moment ook tegen Job gezegd, ja, of we zijn gek. We zijn echt gek nu. Of we gaan prijzen winnen. Want dit is gewoon zo. We dachten gewoon, hè? Nou, en uiteindelijk bleek mijn gekke opmerking te kloppen.
Svesdana krijgt uiteindelijk gelijk. Voor hun onderzoek, dat ze publiceren in NRC... ontvangen ze een belangrijke Amerikaanse wetenschapsjournalistieke prijs.
Bitterzoet.
Ja, want je wil geen prijs eigenlijk.
Ik wil geen prijs. Ik heb niks aan een prijs. Donder om met je prijs. Ja. Maar ja, we hebben tenminste... dat is ook zo'n dooddoener. Die zegt ook iedereen, ik heb tenminste iets kunnen doen. Ik heb het kunnen omzetten in iets positiefs. Ja, had ik niet gewild, maar hebben we gedaan. Klopt, helpt, ja... En we hopen dat we een klein beetje verbetering hebben gebracht. Maar of dat echt helemaal is gelukt, weet ik niet.
Nee, nee.
En we hebben wel heel veel mailtjes gekregen van allerlei zwangeren. En af en toe nog steeds. Dat vind ik wel bijzonder. Dat het verhaal circuleert. Ja. En om de zoveel tijd popt het weer op.
Ja.
En dan krijgen we weer berichten van zwangeren die zeggen... oh, door jouw verhaal was ik extra alert. Is de baby eerder gehaald.
Wauw.
Ja, ik was niet goed voorgelicht. Met enige regelmaat. Dus dat is wel echt heel bijzonder.
Het is inmiddels bijna 9 jaar geleden dat het zoontje van Svesdana en Job stilgeboren werd. op welke manier merk je dat dit nu nog impact heeft op jullie gestel, jullie leven? Misschien ook helemaal niet.
Nou, jawel. Wij zijn natuurlijk heel voorzichtig met Zef. Wij zijn... sommige mensen zouden zeggen curling-ouders. Misschien ik iets meer dan Job. Job die is wel meer van... ja, hij moet nu gewoon echt zelf naar school gaan fietsen en zo. En ik ben dan van helm en liefst met een bubbel. En weet je wel, ja, heel trutterig. Dus als hij dan ook een klimrek inging, dan was het... ja, ik moet daar wel een beetje voor waken. En daarvoor dachten we ook... oh, therapie volgen is toch echt wel belangrijk. Want je wil niet... je andere kind opzadelen met dat hij altijd in de schaduw van zijn doodgeboren broertje leeft. En dat je daardoor ouders hebt die constant in angst leven van oh, misschien gebeurt mij iets. Maar ja, dat heb ik natuurlijk wel. Ja, het is toch iets... mensen vragen wel eens, heb je het nu verwerkt en een plekje gegeven? Dat je denkt, ja nee, afval verwerk je... kijk, de scherpe randjes zijn er van af. En het gaat nu gewoon goed met ons. Maar er is wel... Ja, het is er wel altijd. Ja, soms vragen de mensen ook naar. Dat je, oh, wat fijn. Je weet het nog. Zoiets.
Toch merkte Svetlana dat het voor sommige mensen moeilijk is om over Mickey te beginnen. Die vermijden haar liever als ze haar tegenkomen.
Ja, dat is andere mensen hun ongemak. En op dat moment is dat zo pijnlijk voor jou. Dat je voelt je af en toe bijna melaats. Dus we zijn heel ver gekomen. Wat betreft acceptatie en het erover hebben. Maar aan de andere kant is het ook nog een heel erg taboe.
Om babysterfte uit de taboes weer te halen... beginnen Svetlana en Job op Twitter de hashtag... Dit is kindersterfte.
Omdat het altijd heel erg versluierd is. Hè? Dus het is een soort abstract begrip. Een dode baby... babysterfte, stilgeboren.
Ja.
En wij dachten, ja, maar hoe ziet dat er nou uit? En toen zijn wij een foto gaan delen van hem. En heel veel andere moeders zijn dat toen ook gaan doen. En dat vonden mensen zo in your face en heftig. Maar we dachten, ja, dit zijn gewoon... Het zijn gewoon kindjes die er mogen zijn. Maar ja, er liggen op bepaalde delen wel... Ja, wel echt taboes. We hebben heel veel dingen in protocollen gegoten. En vanuit het ziekenhuis is dat er. En er is therapie. En er zijn speciale steungroepen voor ouders. Dus er is wel veel. Maar voor de buitenwereld... die komen natuurlijk niet heel veel met babysterfte in aanraking. Dus die zijn helemaal van de kaart. Sommige mensen denken, oh, het is een miskraam. Joh, wat een gedoe. Dat je denkt, hey, dit is geen miskraam. Dit is heel iets anders dan een miskraam.
Ja.
Dit is gewoon echt een bijna voldragen kind. We hebben het over iets heel anders. Ja, en die hoop je dan... door middel van onze verhalen en in de media en op social media... een beetje een soort van mee te geven wat het is en inhoudt.
En ook wel misschien dan dus een plek te geven in onze maatschappij. Dat het niet in een achterafhoekje wordt gestopt.
Ja, misschien wel. Het zou mooi zijn als dat ook maar een fractie lukt.
Dit was Nu Je Het Zegt, een productie van ILVU. In de show notes vind je organisaties en stichtingen... die zijn opgericht voor ouders van stilgeboren kinderen. Daar vind je ook het artikel van Svetlana en Job. Mijn naam is Bianca Schrijver... en ik deed de redactie, productie, montage en mixage voor deze aflevering. Research en eindredactie door Gijs Wilbrink. Muziek is van Tim Meijer. Veel dank aan Svetlana Vukojevic en Laurie Faro. Bij deze aflevering zijn we bijna aan het einde gekomen van deze podcastreeks. Er komt nog één bonusaflevering. Die hoor je over 2 weken. Dank voor het luisteren.